Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen samen gemeente uit Psalm 62, het eerste en het vijfde vers. Psalm 62, vers 1 en 5. Wel, dat ligt hier niet. 62, vers 1 en 5. Met de kerk van alle eeuwen doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Aansluitend zingen we uit Psalm 119, vers 72. Als het mij benauwd of bang gevallen is, dan heb ik mij vermaakt in uw geboden. De zuiverheid van uw getuigenis blinkt altoos uit, zelfs in de zwaarste noden. Leer mij het verstaan. Zo leeft mijn ziel gewis het naar verderf, in eeuwigheid ontvloden. En na het zingen van dit vers willen we luisteren naar de lezing van het woord van de Heere. De schriftlezing komt deze middag tot ons uit Paulus' tweede brief aan de gemeente van Korinthe, het 12e hoofdstuk. 2 Korinthe 12 is de schriftlezing na de belijdenis en na het zingen van Psalm 119, vers 72.
Ik geloof in God en Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. De schriftlezing 2 Korinthe 12. Paulus roemt in zijn zwakheden. Te roemen is mij waarlijk niet oorbaar, want ik zal komen tot gezichten en openbaringen des Heren. Ik ken een mens in Christus, voor 14 jaren, of het geschied is in het lichaam weet ik niet, of buiten het lichaam weet ik niet, God weet het, dat de zodanige opgetrokken is geweest tot in den derde hemel. En ik ken een zodanig mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam geschied is, weet ik niet, God weet het, dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden die het een mens niet geoorloofd is te spreken. Van den zodanige zal ik roemen, doch van mijzelf zal ik niet roemen, dan in mijn zwakheden. Want zo ik roemen wil, ik zal niet onwijs zijn, want ik zal de waarheid zeggen. Maar ik houd daarvan af, opdat niemand van mij denken boven hetgeen hij ziet dat ik ben, of dat hij uit mij hoort. En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des Satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik den Heere 3 maal gebeden, dat hij van mij zou wijken. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Ik ben roemende onwijs geworden. Gij hebt mij genoodzaakt, want ik behoorde van u geprezen te zijn. Want ik ben in geen ding minder geweest dan de uitnemendste apostelen, hoewel ik niets ben. De merktekenen van een apostel zijn onder u betoond in alle lijdzaamheid met tekenen en wonderen en krachten. Want wat is er waarin gij minder geweest zijt dan de andere gemeenten? Anders dan dat ik zelf niet lastig ben geweest, vergeeft mij dit ongelijk. Zie, ik ben ten derde male gereed om tot u te komen en ik zal u niet lastig zijn. Want ik zoek niet het uwe, maar u. Want de kinderen moeten niet schatten vergaderen voor de ouders, maar de ouders voor de kinderen. En ik zal zeer gaarne de kosten doen en voor uw zielen ten koste gegeven worden, hoewel ik, u, overvloediger de bemindende, weiniger bemind word. Doch het zij zo. Ik heb u niet bezwaard, maar alzo ik listig was, heb ik u met bedrog gevangen. Heb ik door iemand dergenen die ik tot u gezonden heb, van u mijn voordeel gezocht? Ik heb Titus gebeden en den broeder medegezonden, heeft ook Titus van u zijn voordeel gezocht? Hebben wij niet in denzelfde geest gewandeld? Hebben wij niet gewandeld in dezelfde voetstappen? Meent gij wederom dat wij ons bij u verontschuldigen? Wij spreken in de tegenwoordigheid Gods in Christus. En dit alles, geliefden, tot uw stichting. Want ik vrees dat als ik gekomen zal zijn, als ik u niet enigszins zal vinden zodanigen als ik wil. En dat ik van u zal gevonden worden zodanig als gij niet wilt. Dat er niet enigszins zijn twisten, nijdigheden, toorn, gekijf, achterklap, oorblazingen, opgeblazenheden, beroerten. Opdat wederom, als ik zal gekomen zijn, mijn God mij niet vernederen bij u, en ik rouw heb over velen die tevoren gezondigd hebben en die zich niet bekeerd hebben van de onreinigheid en hoererij en ontuchtigheid die zij gedaan hebben. Tot zover.
Het woord van de Heere gemeente, wat in de prediking centraal mag staan, in de bediening van het woord, vindt u in dit gedeelte wat zojuist aan u is gelezen, namelijk 2 Korinthe 12, het 9e vers. Daar lezen we de woorden van de Heere. En hij, dat is de Heere, heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Wij zingen nog, gemeente, ter inleiding op de prediking uit Psalm 38, de versen 1, 9 en 22. Groot en eeuwig opperwezen, zeer te vrezen, straf mij in uw gramschap niet. Toon mij toch dat uw kastijden in mijn lijden uit geen grimmigheid geschiet. Dat is het eerste en ook het negende en het 22e vers van deze 38e psalm. Aan het einde van de prediking, gemeente, na het amenzingen, werd Psalm 84, het derde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. Steekt hem de hete middagzon in het moer bij dal, gij zijt hun bron. En stort op hen een milde regen, een regen die hen overdekt, verkwikt en hun tot zegen strekt. Psalm 84, het derde vers. Velen van u kennen de dichtregel wel. Eigen krachten te verachten wordt op Jezus school geleerd. Waarom is dat eigenlijk zo? Zwelgt het christelijk geloof in kleinheid, krachteloosheid? Is het waar wat die oude spotboef uit de 19e eeuw, Friedrich Nietzsche, schreef, dat het christelijk geloof een slavenmoraal heeft? Een slavenmoraal? Zwelgen wij in negatieve zelfbeelden? Hoe is dat eigenlijk? Je kan dat vandaag van allerlei kanten horen. Wat is de bedoeling van al die woorden die in de schrift, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, geschreven staan, waarin het gaat over lijden en over strijd en over kruisdragen en over pijn en verdriet? Onze tekst geeft een antwoord en een van de mooiste antwoorden die in heel de Bijbel op die vragen te vinden is. Want hier wordt gezegd dat de Heere juist in verdrukking, juist onder het heiligend kruis, zijn kracht wil openbaren. Dat is ook het thema van de prediking van deze middag. Kracht in zwakheden. We letten op drie dingen. De strijd met de zwakheden. Paulus werd belaagd door een engel van Satan die hem met vuisten slaat. Een scherpe doorn in zijn vlees. In de tweede plaats de genade in de zwakheden. Mijn genade is u genoeg. En tenslotte het uitzicht bij de zwakheden. Dan letten we vooral op het laatste stukje van de tekst. Waar de apostel schrijft: ik zal roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Dus, kracht in zwakheden, de strijd met de zwakheden, de genade in de zwakheden en het uitzicht bij de zwakheden. Er is een hele correspondentie geweest tussen Paulus en de gemeente van Korinthe. De meesten van ons weten dat Paulus die gemeente gesticht heeft samen met die andere tentenmakers die in Korinthe kwamen, Aquila en Priscilla. En dat hij daar een gezegende tijd gehad heeft in die prille eerste tijd van het stichten van de gemeente. Maar Paulus is vertrokken uit die gemeente. Zijn weg lag verder naar allerlei andere plaatsen waar hij het evangelie verkondigd heeft. Maar ondertussen was er in Korinthe wel wat gebeurd. Aanvankelijk leek het goed. En kreeg Paulus een brief uit Korinthe met allerlei vragen, geestelijke vragen, vragen over de leer. En Paulus' antwoord is onze eerste brief die hij aan de gemeente van Korinthe schreef. Maar nadat die brief geschreven is, 1 Korinthe dus, zijn er dwaalleraars in Korinthe aan de slag gegaan. Mensen met hoge geestelijke gaven, althans in eigen oog. Charismatische leiders, je hebt ze tegenwoordig ook, zegt men. En die roemden, dat is een belangrijk woord in dit hele hoofdstuk, die roemden in zichzelf. En ze zeiden: Paulus, ja, dat is toch eigenlijk maar een nietige verschijning. Misschien was Paulus klein. Er zijn wel tradities die zeggen dat hij gebocheld was. Onaanzienlijk. En misschien was Paulus niet zo welsprekend als wij misschien denken. De brieven zijn wel hooggestemd, maar zijn eigen prediking, nee. Nee, je moet bij ons zijn. Kijk, die dwaaleraars die adverteerden, die etaleerden zichzelf. Roem, om van de mensen gezien te worden. En dan wordt Paulus heel scherp, vooral tegen het einde van deze tweede brief aan de Korintiërs. Waarin hij met tranen schrijft dat ze van het rechte spoor zijn afgedwaald. En dat het nodig is dat hij ze bestraft. En tegelijkertijd, goed, zegt hij op een gegeven ogenblik. Als ik dan moet gaan roemen, dan zal ik ook roemen. Dat is wel dwaas, want wij mensen zijn dwaas. Maar dan zal ik roemen in mijn zwakheden. En dan moet u het thuis maar eens nalezen wat er in dit hoofdstuk, dat aan ons hoofdstuk vooraf gaat, allemaal staat. Dan schrijft Paulus uitvoerig over alle moeite en zorgen die hem zijn overvallen. Ik noem maar een paar teksten uit 2 Korinthe 11. Van de Joden heb ik 40 slagen, min 1, 5 maal ontvangen. 3 maal ben ik met roeden gegeeseld geweest. 1 ben ik gestenigd. 3 maal heb ik schipbreuk geleden. Een ganse nacht en dag heb ik in de diepte doorgebracht. In het reizen menigmaal in gevaren van rivieren, in gevaren van moordenaars, in gevaren van mijn geslacht, het Joodse volk, in gevaren van de heidenen, in gevaren in de stad en in gevaren in de woestijn, in gevaren op zee, in gevaren onder de valse broeders. In arbeid en moeite, in waken menigmaal, in honger en dorst, in vaste menigmaal, in koude en naaktheid. En dan overvalt hem ook nog de zorg voor al de gemeente. Gemeente die hij zelf gesticht heeft, of die ook gesticht zijn door zijn leerlingen Titus en Epafroditus en anderen. Paulus had een moeilijk leven en hij ging er ook onder gebukt. Maar hij spreekt er niet veel over, hier wel. Waarom? Om duidelijk te maken dat wat die valse apostelen doen, die dwaalleraars die de gemeente van Korinthe in beroering brengen, precies het tegenovergestelde is wat een dienaar van God echt moet doen. Namelijk niet roemen in zichzelf, roemen in zijn zwakheden en roemen in genade, genade alleen. Dat is de hoofdstrekking van wat hier allemaal geschreven staat. En dan was er ook nog een speciale aanleiding waarom Paulus roemt in zijn zwakheden. Daar spreekt hij over in het begin van dit hoofdstuk. Dan noemt hij een mens in Christus. Maar dan moet u goed lezen, dan bedoelt hij zichzelf. Soms spreken Gods kinderen en Gods knechten over zichzelf in de derde persoon, hij. Je komt dat in bevindelijke kringen soms ook tegen. Hè? Paulus spreekt hier over zichzelf. Een mens in Christus. Hij weet in wie hij geloofd heeft. En die mens in Christus, Paulus dus, die is opgetrokken geweest in de derde hemel. De derde hemel, dat is de plaats waar God woont. De troonzaal die Johannes als hij op Patmos is geopend ziet en waar hij de engelen en de gezaligden hoort zingen de lof van de eeuwige God. De troonzaal. Paulus is dus voor zijn sterven in de hemel geweest. En dan zijn we natuurlijk nieuwsgierig. Paulus, wat heb je daar gehoord? Wat heb je daar gezien? Daar kan ik geen woord over zeggen, zegt Paulus. Of het in het lichaam geschied is, of in een visionaire toestand, net als Johannes op Patmos, ik weet het niet. En wat ik daar gehoord heb, dat zijn onuitsprekelijke dingen die het een mens niet geoorloofd is ze uit te spreken. Dat is hemeltaal. En hemeltaal wordt hier op aarde niet verstaan. Je mag het niet uitspreken, je kan het niet uitspreken. Er ligt een sluier over, zegt Paulus. Maar het is wel gebeurd. En wat is dan het gevolg? Dan lezen we verder dat Paulus, om zich niet te verheffen op die uitnemende openbaringen, want dat zal je toch maar gebeuren. dat je opgetrokken geweest bent tot in de troonzaal van God, tot in de eeuwige heerlijkheid, opdat hij zich niet zou verheffen, is hem een scherpe doorn in het vlees gegeven. Een engel des Satans die hem met vuisten beukt. Je hoort, als je de grondtekst zou lezen, de vuistslagen regenen op het lichaam en op de geest van de apostel Paulus. Wat is dat geweest? Ja, daar zijn geleerde boeken over geschreven. En de ene fantasie is nog wilder dan de andere fantasie. Sommigen zeggen, het was een speciale zonde, een boezemzonde van Paulus, waar hij heel zijn leven mee te worstelen gehad heeft. Een ander zegt, ja, Paulus had het er moeilijk mee dat hij ongetrouwd moest blijven. En een derde zegt, het was een oogziekte. Want Paulus zegt in een van zijn brieven dat de liefde van de gemeente zo ver gaat dat ze hun ogen uitgerukt zouden hebben en aan de apostel zouden hebben gegeven. Kortom, we weten het niet. En Spurgeon heeft denk ik gelijk, zoals hij zo vaak gelijk heeft. Gelukkig maar ook dat we het niet weten. Want als nu iemand in de kerk zit, of iemand meeluistert met deze dienst, die een hele bepaalde nood heeft, een zwaar kruis te dragen heeft, dan kan hij zichzelf teruglezen in deze woorden van de apostel Paulus. Want er zijn ook onder ons mensen die een zwaar kruis dragen. Een engel van Satan die met vuisten slaat. Iets waar we het moeilijk mee hebben. Dat kan in de lichamelijke sfeer liggen, dat we een ernstige ziekte met ons meedragen, veel behandelingen ondergaan, en we hebben gebeden en de Heere leek niet te horen. Het kan ook liggen in de relationele sfeer, dat er in het gezin of in de familie allerlei conflicten en noden zijn. Het kan ook, en dat vooral, het kan ook liggen in de geestelijke sfeer. Dat we innerlijk aangevochten door de Satan worden. Dat Satan ons influistert, als wij bij het woord willen leven, ja, maar dat is niet voor jou hoor. Je beeld je maar wat in, gij hebt geen heil bij God. Misschien zit u in uw bank of thuis mee te luisteren en zegt u, ja, zo is het, dominee. Zo was het misschien deze week ook. En wat doet Satan nou? Wat is nou de kern van het werk van de vorst der duisternis? Dat zie je ook hier bij Paulus. Kijk, als je Satan analyseert, als ik het zo noemen mag, in het licht van de schrift, dan vallen vooral twee dingen op. En die zitten in zijn naam. Diabolos heet de duivel in het Grieks. Daar is ons woord duivel. En in alle moderne talen in Europa, de woorden voor de Satan zijn daarvan afgeleid. Diabolos, devil, teufel, noemt u het maar op. En daar zitten twee dingen in dat woord. Satan is de grote verwarringstichter, de scheurmaker bij uitstek. Hij probeert altijd in de gemeente Gods, in de kerk van de Heere Jezus Christus, mensen tegen elkaar uit te spelen. En mensen van God en van zijn gebod te vervreemden. Verwarringstichter. Moet u onthouden. En het tweede is dat hij altijd kwaad spreekt van God. Diabolos, letterlijk vertaald, is lasteraar. Kwaadspreker. Daarom zegt onze Heidelberger Catechismus bij de uitleg van het negende gebod, gij zult geen vals getuigenis spreken, dat lasteren, roddelen, schelden, de eigen werken van de duivel zijn. En zo is het begonnen, gemeente, in het paradijs. Want wat doet Satan als hij Eva en Adam verleidt? Dan zaait hij eerst twijfel aan de woorden van God. Is het ook dat God gezegd heeft? Dat is nog altijd zijn techniek en tactiek. Twijfel zaaien aan het woord van God. Maar de tweede gaat nog dieper. Dan stelt hij God voor op een wijze die totaal niet klopt met de Bijbel. Hij tekent een verkeerd beeld van de levende God. Luistert u maar. God heeft gezegd, is het niet Eva? God heeft gezegd dat je van geen enkele boom van dat paradijs mag eten. Nee, zegt Eva, wij mogen van alle bomen eten. Alleen de boom van kennis van goed en kwaad, daar mogen we ons niet aan vergrijpen. Wat zegt Satan? Eva, God heeft het goede niet met je voor. Hij gunt je niets. Geen één boom. En het gif van de twijfel sluipt het hart van Eva binnen. En als u iets weet van de werkingen van God in uw leven en ook hoe Satan daarop af kan komen, dan herkent u het. En hier worden die werken van Satan, zijn verzoekingswerk, met vuistslagen vergeleken met een scherpe doorn in het vlees. Paulus, wat heb je een moeilijk leven. En wat doet Paulus? Hoe gaat hij om met die benauwenis die er in zijn leven gekomen is? Wordt hij opstandig? Dat lezen we niet. Wordt hij wrevelig? Keert hij zich van de Here af? Dat zou zomaar kunnen gebeuren. Ik heb wel mensen ontmoet in al die jaren dat ik dominee was, die zich radicaal van God en zijn dienst hebben afgekeerd, omdat de Here het in hun ogen niet goed deed. Ze hebben hem de rug toegekeerd en het woord de rug toegekeerd. Zo niet Paulus. Paulus brengt in praktijk wat we samen zongen, stort voor mij uit uw ganse hart. Hij brengt de nood van zijn leven. Of dat nu meer lichamelijke nood was of meer geestelijke nood was, misschien wel de combinatie van alles, want vaak zit er aan de nood van ons leven allerlei kanten. Hij brengt het voor de Here. En dan moet u eens goed luisteren wat hij precies zegt. Ik heb de Here 3 maal gebeden, opdat hij, dat is de duivel, van mij zou wijken. 3 maal. Calvijn zegt, dat moet je niet te letterlijk nemen, want Paulus zal heus wel meer dan 3 keer gebeden hebben. Dat denk ik ook. Maar als hij zo speciaal zegt 3 maal, dan zijn dat wel 3 hele bijzondere gebeden geweest. Gebeden waarin hij echt met heel zijn hart naar de Here toe mocht gaan. En in geloof en liefde en hoop de dingen van zijn hart aan de Here mocht toevertrouwen. En misschien zit er nog iets in. Als u thuis bent in uw Bijbel, weet u dat er ook van iemand anders gezegd wordt dat hij 3 maal gebeden heeft in de grootste benauwenis van zijn ziel. En in zware strijd zijnde, bad hij des te sterker. Jezus in de hof van Gethsemane. Paulus in zijn gebedsworsteling, in zijn gebedsstrijd, laat iets zien van het beeld van zijn meester. Zoals Jezus worstelde, Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Zo ook Paulus. Here, neem het weg. En wat is het antwoord? Wonderlijk antwoord. De Here neemt het niet weg. De Here antwoordt niet. Waarom niet? Ons hoofdstuk laat dat duidelijk weten. Opdat ik mij niet verheffen zou. En als Paulus dat nodig had, gemeente, dan hebben Gods kinderen van alle eeuwen en alle tijden ook iets van die genade nodig. Van de tuchtigende hand van God. Van een kruis wat je moet dragen achter de grote meester aan. Dat is niet makkelijk. Maar de Here beproeft zijn kinderen, zegt de apostel Jacobus in zijn brief, tot hun nut. Om ze klein te maken. En dan hebben we meteen de sleutel van wat hier gebeurt ook in handen. Waarom moeten Gods kinderen klein gemaakt worden? Waarom komt er soms een heiligend kruis, zoals Maxjean zingt in zijn bekende gedicht? Opdat er plaats komt voor het genadewerk van God. Plaats in ons leven voor het genadewerk van God is er niet zomaar. Dat hangt niet af van onze keuze of onze bereidwilligheid. Plaats moet er in ons hart gemaakt worden door de prediking van het woord en door de krachtige werking van de Heilige Geest. En dan moet er wat weg uit ons leven. Dan moet de boezemzonde sterven. Dan moet de verkeerde gedachte over God sterven. Altijd de doding van onze Heere Jezus Christus in ons omdragende, zegt Paulus. En hij bedoelt je vlees leren kruisigen, de dood leren schrijven op al onze huichelachtige en hoogmoedige werken. Want een mens is een hoogmoedig wezen. Augustinus heeft, als hij het heeft over de zonde, het zo treffend gezegd niet. Wat is de wortel van de zonde? Wat is de pit van ons zondige hart? Hoogmoed. Hoogmoed kwam voor de val in het paradijs. En ook in ons hart zit van nature een brok hoogmoed. En misschien denkt u nu, ja dominee, dat hebt u mis, want ik ben toch wel heel erg nederig. En ik ben toch wel heel erg klein. Als u het echt bent, dan bent u nederig gemaakt. Maar er is ook zoiets als nederige hoogmoed, die soms woekert, met name in kerkelijke kringen. Paulus moest sterven aan zichzelf, opdat de kracht van de Heere Jezus Christus in hem zou wonen. Ruimte maken. Plaats maken voor het werk van God in je hart. En dat zegt hij op een hele bijzondere manier. Hij zegt, hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg. Kijk, Paulus krijgt niet wat hij vroeg. Hij vroeg, Heere, neem die beker, die vuistslagen van Satan weg. Maar God geeft er wel iets voor in de plaats. Als u werkelijk gelovig bidt en de Heere geeft niet wat u vraagt, geeft hij er wel iets voor in de plek. En wat is dat? Genoeg genade. Want ja, Paulus wilde dat die vuistslagen van Satan zouden stoppen. Met de beste bedoelingen hoor. Hij wilde nog actiever zijn in de dienst van de Heere. Heere, neem dat kruis wat ik dragen moet, neem dat weg. Want dan kan ik u nog beter dienen. Dan zal ik volvaardig zijn, dat prachtige oud-Hollandse woord. Volvaardig zijn in uw dienst. Nee, zegt de Heere. Ik laat het kruis. Ik laat de beukende vuisten van Satan en de scherpe randen van de doorn. Want ik wil je nederig en klein houden. In de oude berijming van Petrus d'Athene staat het zo heel mooi. Hè? Geen groter goed gij mij geven kunt dan dat gij mij maakt nederig en klein. Vindt u dat ook niet? Nee, dat is niet altijd makkelijk. Dat bruist van alles tegenin, ook in ons eigen hart. Maar het is wel een gezegend leven. En vooral wanneer we die kostbare woorden spellen, mijn genade is u genoeg. Ik heb het in het verleden wel meer gezegd, denk ik. Dat moet je goed lezen. Wij gebruiken die woorden soms niet helemaal correct. Dan zeggen wij in iemand die in nood zit of in problemen zit, de Heere zij je genadig. Dat is natuurlijk mooi en er is niets mis mee. Dat is een wens. Dan hoop je dat de Heere, die man, die vrouw, die jongen, dat meisje, echt met zijn genade opzoekt. Veel verder kunnen wij niet gaan. dan elkaar het goede en de genade van de Here toewens. Maar als God spreekt, dan is het er. Mijn genade, niet zij u genoeg. Mijn genade is u genoeg. Paulus ontvangt als antwoord op zijn gebed, terwijl hij heel wat anders vroeg, direct, onmiddellijk, de genade van God om met dat kruis verder te leven. Ondersteuning, troost in noden, zoals we zongen met de oude psalm. En dan zegt u misschien, ja dominee, dat zou ik nou ook zo graag willen. Mijn genade is u genoeg, ik hoef niet meer te hebben. Zult u er dan voortdurend om vragen. En pleit dan maar op het woord genade. Heren, bij u is toch genade. Bij u is toch vergeving. Opdat gij gevreesd wordt. Overheerlijk uw genade in mijn hart. Dominee Bakker zegt in zijn preken nogal eens een keer. Weet u hoe dat zit? Wij ontvangen niet. Niet omdat wij te veel bidden, maar omdat wij te weinig bidden. Te weinig aanhoudend bidden. De tollenaars beden. O God, wees mij de zondaar genadig. En wat is genade? Nou, een oud vragenboekje, wat misschien bij sommigen nog bekend is, zegt dat is vrije gunst aan zondaren bewezen. Dat is een mooie definitie, een Bijbelse definitie. En die genade, die gunst van God over een verloren leven, die is verworven. Die is verkregen. Die is gekocht en betaald met het dierbare bloed van het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Het viel me op bij de voorbereiding voor deze preek, dat dat ook in de tekst zit. Want wat zegt de tekst letterlijk? Dit. Mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Waar herinnert u dat aan? Aan het voorlaatste kruiswoord van de Heere Jezus. Johannes 19, het 30ste vers. Jezus, wetende dat nu alles volbracht was, zeide: het is volbracht. Letterlijk, het doel is bereikt. De schuld is verzoend. De straf is gedragen. Alles, alles is voldaan. Kijk, en dat heeft de Heere Jezus gedaan aan het vloekhout van de schande, aan het kruis van Golgotha. Het werk volbracht. Maar hij doet meer. Hij heeft niet alleen toen en daar, 2000 jaar geleden ongeveer, het werk volbracht wat de Vader hem heeft opgedragen. Hij volbrengt tegenwoordige tijd dat werk ook door het uit te delen en toe te passen in de harten van zijn kinderen. Je moet dus met twee woorden spreken over het volbrachte werk van de Heere Jezus. Het werk wat hij toen en daar volbracht heeft. De schuld betaald, de zonde verzoend. Maar hij gaat door met zijn geest en met zijn woord. En Paulus zelf is daar een getuige van. En heeft het ook rondom zich heen gezien toen de gemeenten gesticht werden. Jezus volbrengt het werk, zodat zondaren tot bekering komen. Zodat harde harten gaan breken. Zodat een Lydia de woorden van de apostel Paulus indringt en acht neemt op de woorden die door Paulus gesproken worden, zodat een stokbewaarder in Filippi radicaal veranderd wordt. Hij volbrengt het werk. Gemeente, zullen wij daarop pleiten. Voor onszelf, voor onze kinderen, als u kinderen mag hebben. En Urk is een kinderrijke gemeente. Voor de velen, ook onder onze jonge mensen, die nog ten dode wankelen. Heere, u hebt het werk volbracht toen en daar, maar wilt u alstublieft ook die jonge harten, die kinderharten, de harten van mijn kleinkinderen bewerken en het werk voltooien. Want dat moet God doen. Dat moet Christus doen. Dat moet de Heilige Geest doen. En dat bedoel ik niet op een verkeerde lijdelijke manier, hoor. Maar als u iets van de genade van God hebt leren kennen, iets van die tollenaarsbeden hebt leren beoefenen, o God, wees mij de zondaar genadig, dan zegt u, ja, Heer, u moet het doen. Mijn genade, dat is de genade die God zelf heeft uitgedacht, die Christus verworven heeft en die de Heilige Geest in de naam van Christus uitdeelt. En wat je ouder wordt en iets mag gaan ontdekken van dat wonder van mijn genade, ga je zeggen, Heer, ja, u moet het doen, Heer. Doet u het ook maar, zoals het u goed dunkt. Werk in mijn hart. Vervul me met de vrezen van uw naam. Mijn genade is u genoeg. En dan heeft Paulus ervaren, ja, hoe het dan ook gaat. Al beukt de vuist van Satan op de deur van mijn hart. Al moet ik een kruis dragen wat misschien te zwaar is voor menselijke schouders om te dragen. Als ik uw genade maar mag bezitten, Heere. Want uw genade is genoeg. Eén druppel genade in een verwond hart is genoeg. En weet u wat dan zo wonderlijk is? Als u nou één druppel genade van de Heere krijgt, of een hele stroom van genade van de Heere krijgt, je gaat steeds meer hongeren en dorsten naar genade. Augustinus heeft ooit gezegd, God verzadigt zijn volk met het goede van zijn huis, maar hij verzadigt ze ook met honger naar meer. Honger naar genoeg genade. Ja, zegt u misschien, maar waarom is dat dan nodig dat door het kruis en door het lijden heen gaat? Weet u, wij kunnen de wegen die de Heere gaat met een individueel mensenkind ook allemaal niet netjes in kaart brengen. Soms zijn Gods wegen hoger dan onze wegen. Dat zijn ze in feite altijd. Maar weet u, God kan een zondaar zo lief hebben. Ja, u hoort het goed. Zo lief hebben dat hij hem klein maakt en arm maakt en behoeftig maakt en verlangend maakt. Dat hij hem een kruis oplegt. Want de Heere Jezus heeft het toch tot zijn discipelen gezegd, zo iemand achter mij wil komen, die nemen dagelijks zijn kruis op zich en volgen mij. Ja, maar een kruis kan wel zwaar zijn. Loodzwaar. Ik denk aan die beroemde brief van Samuel Rutherford. In zijn godsdienstige brieven staat hij ergens in het begin. Hij zit dan zelf in de gevangenis, omdat in Schotland de vervolgingen zijn losgebroken. En hij hoort in de gevangenis dat een weduwe uit de gemeente die hij gediend heeft heel zwaar beproefd wordt. Ze had haar man verloren, dat was al een groot gemis. En nu door een ongeluk heeft ze twee van haar zoons, volwassen jongens, moeten missen. En dan schrijft Rutherford ongeveer dit. Geliefde zuster, want die vrouw was een vrouw die de Heere vreesde. Geliefde zuster, het kruis op uw rug is zwaar. Bijna te zwaar voor een mens om te dragen. Maar ik bid u, geliefde zuster, kijk eens omhoog langs de balk van het kruis wat op uw rug ligt. En u zult ontdekken dat het zwaarste stuk van uw kruis ligt op de rug van de gezegende zaligmaker die u is voorgegaan. O gezegende eerste, van wie geschreven staat, in al uw benauwdheden is hij benauwd. Gods kerk heeft een trouwe zaligmaker die het zwaarste stuk van het kruis op zich genomen heeft en hen voorgaat. die in de brief aan de Hebreeën met nadruk genoemd wordt, de medelijdende hoge priester. Wat is dat een zegen als je dat mag ontdekken. De sissende stem van Satan, die zegt, je hebt geen heil bij God. Die heeft ook gesist tegen de Heer Jezus. De pijn van leed, moeite, verdriet, eenzaamheid. En vult u het lijstje verder maar aan. Hij heeft het gekend. En dat heeft hij willen doen om voor zijn kinderen de medelijdende hoge priester te zijn. En juist als u misschien vastloopt met allerlei omstandigheden in uw leven, of met de geestelijke worstelingen, met die sissende stem van de vorst der duisternis, dan mag u een beroep doen. Een beroep doen op de medelijdende hoge priester. Want mijn kracht, de kracht van de opgestane, de kracht van de levende Zoon van God, in wie God een welbehagen heeft, mijn kracht, wordt in uw zwakheid volbracht. Ja, en daar zijn we al bij het slot van de tekst aangekomen. Volbracht. Ik lees het slot van de tekst nog maar even. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht, zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Ja, dat is eigenlijk een wonderlijke zin. Zijn zwakheden, het ouder worden, met de gebreken van het lichaam en soms ook van de geest, zijn dan dat dingen waar je in roemen kunt? Nee, dat bedoelt Paulus niet. Hij weet van de pijn van moeite en kruis en verdriet en al die dingen die ons leven soms moeilijk maken. Maar hij zegt, dat is nou precies de oefenschool die God mij geeft, opdat er steeds meer ruimte komt voor hem. Steeds meer ruimte komt voor zijn genade. Steeds meer ruimte komt voor zijn kracht. En misschien hebt u dat wel eens mogen ervaren. Dat je juist als wij met alles vastlopen, en de Heere komt met zijn troostwoorden, of u mag avondmaal vieren onder de bediening en de bedouwing van de Heilige Geest, dat u zegt, ja, dit zou ik niet willen missen. Dit is alles voor me. Uw genade is genoeg. En als een kind van God zijn leven overziet en terugkijkt, en al die elims op zijn levensweg zo de gedachte laat passeren, dan zeg je het, ja Heere, toen hebt u me vertroost. En toen hebt u tot mijn hart gesproken. En toen hebt u het gezegd, ik ben uw heil alleen. Kijk, en die kracht van Christus, waarover het in het slot van de tekst gaat, die woont in het hart van Paulus. Wonen. Permanent. Je had vroeger in het dijkdorp waar ik opgegroeid ben, net na de oorlog, ontzaggelijk veel woningnood. En daar stonden in de stoepen, dat waren onverharde wegen die van de dijk afliepen het land in, een heleboel oude krotten, een ander woord was er niet voor. En boven de voordeur was een emaille plaatje. Onbewoonbaar verklaarde woning. Maar er woonden wel mensen in en soms met grote gezinnen. Kijk, dat is ons hart. Door God onbewoonbaar verklaard. Officieel volgens de wet. Maar weet u wat er nou gaat gebeuren? Als God genade gaat verheerlijken, dan wordt die onbewoonbaar verklaarde woning toch bewoond. Je zou kunnen zeggen, onverklaarbaar bewoond. God komt wonen bij de mensen. Vanmorgen kwam het zo voor mijn aandacht tijdens de preek. Dat staat in Jesaja 57. Waar woont God? Laten de kinderen voor zichzelf maar even het antwoord geven. Waar woont God? Nou, dan zeg je de hemel, ja. De hemel is Gods troon. Maar God woont niet alleen in de hemel. Jesaja 57 zegt, ik woon, zegt de Heere, in het hoge en in het verhevene. En bij die van een nederige geest is. God woont in de harten van zijn kinderen. Daar maakt hij woning. Die reinigt hij. Die heiligt hij. Daar woont hij. Hij woont, ja, dat mag je ook zingen als het gaat over hartenwoningen. Hier vind ik rust. God rust in de hemel. God rust op de ark van het verbond in het Oude Testament. En God vindt ook rust in hartenwoning van zijn kinderen. Ik weet wel, dat merken ze niet altijd. En soms kunt u heel erg heen en weer geslingerd worden van, zou de Heere wel bij mij willen wonen? Ja, zegt hij. Ik woon in de hoogte en in het verhevene. En bij die van een nederige geest is, opdat ik levend maken de harten van de nederigen. Er is hoop, arme zondaar. Worstelend kind van de Heere, er is hoop. Want de Heere maakt onbewoonbaar verklaarde harten tot zijn paleis. En dat betekent ook dat hij ervoor instaat dat ze nooit van hem af zullen vallen. Ik weet wel, sommige kinderen van God kunnen ver bij de Heere vandaan leven. Het is niet alleen zo zoals we zingen met het slotvers van Psalm 119. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht de herder heeft verloren. Soms is een kind van God willens en wetens het spoor finaal bijster. De Bijbelheiligen laten het ook wel zien, hè? David, Petrus. Als dat bij u zo is, als u op het ogenblik ver van huis bent, geestelijk gezegd, keer terug. En smeek, nee, niet driemaal, maar vele malen, Heere, wil u het nog een keer met me proberen? Ja, dat mag u gewoon zeggen, hoor. Wil u me nog een keer opzoeken? Wil u me weer terugbrengen? Trek mij, zo zullen wij u nalopen. En dan staat de Heere ervoor in dat hij op het gebed van zijn kinderen grote wonderen wil doen. En dat hij het ook zal voleinden. Psalm die we graag zingen in de kerk. De Heere zal het voor mij volenden. Psalm 138, het laatste vers. De Heere zal het voor mij volenden. Dat gelooft die dichter. Maar hij bidt erachteraan, verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron wil bijstand zenden. Waarom bidt hij dat? Twijfelt hij aan de belofte van God? Wel, nee. Hij gelooft vast, de Heere zal het volleinden. Hij is een waarmaker van zijn woord. Maar weet u wat het eigenaardige is bij een kind van de Heere? Die geloven vast in de belofte van de Heere, ook in de bedreigingen van de Heere. Maar als het gaat over de belofte, dan komen ze steeds meer achter. Heere, ik heb het niet verdiend. Dat u die belofte in mijn leven zou vervullen. Ik heb het niet verdiend. Ik heb het er niet naar gemaakt. Maar juist zo pleiten ze, Heere, gij zijt getrouw als sterk. Gij zult het werk voor mij volenden. Verlaat niet wat uw hand begon. Hoeveel kinderen van God hebben dat op een ziekbed en een sterfbed al niet gebeden? Verlaat u het niet. Want daar zien ze naar uit. Dat werk wat volbracht wordt in hun leven. Wat voltooid wordt. En even zeker als het ooit van die kale heuvel Golgotha geklonken heeft. Toen de Heere Jezus stierf. Het is volbracht. Even zeker zal God het werk voltooien. En dat geldt niet alleen heel persoonlijk voor ieder die de Heere vreest. Dat geldt ook voor heel de kerk van Christus. Hij maakt het af. Ook al stormt het soms in de kerk en ook al gist het soms in de kerk en ook al beukt de Satan met zijn vuistslagen op de deuren en op de muren van de kerk, hij zal het werk afmaken. Er is hoop. En dan nog één vraag. Misschien wacht u daar wel op. Dat is niet verkeerd. Dat je een beetje meepreekt. Dat is heel goed zelfs. Kent u nu iets van die genade van God? Is die genade in beginsel u genoeg geworden, zoals onze tekst zegt? Of moet jij u eerlijk zeggen, u hebt het over genade. U hebt het over vrije gunst aan zondaren bewezen. Maar als ik nu heel eerlijk ben, dan moet ik zeggen, dat ken ik niet in mijn eigen hart. Als dat zo is, breng die nood dan voor de Heere. En als u aangevallen wordt door die vuisten van Satan, zegt, ja, maar voor jou kan het niet. Wat dacht je? Moet je je leven eens bekijken? Moet je zien wat er allemaal gebeurd is? Misschien de afgelopen weken wel. Breng het voor de Heere en zeg, Heere, wil u mij bekeren? Wil u mij ontdekken aan mijn zonde? Wil u mij uitdrijven naar die ene naam die onder de hemelen gegeven is, waardoor wij moeten zalig worden? Want hij draagt de banier, de overwinningsbanier, over 10.000. Hij draagt de kroon, ooit de doornenkroon, ja. Maar nu de gloriekroon, die rust op het hoofd van Davids grote zoon. En hij zal de duivel straks voor eeuwig overwinnen. Onze Nederlandse geloofsbelijdenis zegt het in het laatste artikel. Al zijn en mijn vijanden zal hij eeuwig in de hel werpen. Die dag komt, haast u om genade te vinden. Haast u, nu het nog het heden van de genade is. En de Heere die vrije genade rijk en wijd uitstrooit en uitdeelt aan mensen die dat allerminst verdienen. En dan komt de kracht van Christus in je wonen. En dan gaat de psalm die we zingen spreken. Welzalig hij, die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. Ja, soms wel onder het heiligend kruis, maar dan achter hem aan. Welgebaand, want hij is voorgegaan en hij laat niet varen wat zijn hand begon. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Ja, Heere, daar is alleen maar dank voor op zijn plaats. Zoals de apostel Paulus het ergens anders zegt. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Dat bent u, Heere Jezus. Paulus heeft woorden in de hemel gehoord die hij niet kon uitspreken hier op aarde. Onuitsprekelijke dingen. Maar wanneer een arme zondaar de genade van u, Heere Jezus Christus, leert zien en leert bewonderen, dan zegt hij het ook. Onuitsprekelijk. Dat u gekomen bent, Heere, om het verlorene te zoeken en zalig te maken. O, willen nog velen toebrengen uit de gemeente van Urk, op de plaats waar we wonen. Willen nog velen toebrengen, Heere, ook onder onze jonge mensen. Willen uw kerk bouwen. En het werk van de Satan, die beukende vijand, verstoren. Opdat uw koninkrijk komen mag. In volle heerlijkheid en luister. Opdat u de banier draagt, niet alleen maar over 100. Of over 1000, maar over 10.000, dat is een ontelbare massa. Een schare die niemand tellen kan. Heere, breng u ze toe. En wil u ons zegenen deze week die we samen mochten beginnen in uw huis. Ga u mee, waar we ook gaan of staan of onze ogen slaan. Wil u ons helpen bij ons werk. Wil u ons zegenen in de gezinnen. Wil u ons nabij zijn op alle plaatsen waar u ons stelt. Ook wanneer we niet meer actief werken hoeven. Wil u ook dan met ons gaan, Heere, in de laatste fase van ons leven. En wil u het laten zien. Ook in de grijsheid zal ik u sterken. Ik zal u dragen. Ik zal bij u wonen. Zegen ons zo alle tezamen. Eindigen in u, in uw goddelijke majesteit, in uw vrije genade. Ere aan u, de Vader. Ere aan u, de Zoon. Ere aan u, de Heilige Geest. We bidden het in de naam van de Heere Jezus. Amen. Psalm 103, vers 5 zingen we samen als slotzang. 103, vers 5. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen lijden. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Gaat heen in vrede, draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.